Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise Diest.
Ja, naar de roman van Frederik van Ede, Van de Koele Meren des Doods, een ware klassieker van regisseur Gert Thijst, samen met onder andere de acteurs Hanne Arendse, Vincent Grosset, Tijn Dokter en Ella van Trumpt. En we worden meegezogen in het leven van Hedwig Marga de Fontaine, een jonge vrouw uit een aristocratisch milieu. En vandaag is Hanne Arendse bij ons te gast om meer te vertellen over deze productie. Ja, want vanavond, Hanne, sta je in het Lamar Theater.
Klopt.
Het is nog even stilte voor de storm.
Ja, en lekker thuis in eigen stad spelen natuurlijk. Dus dat is voor ons acteurs altijd wel heel lekker. Niet al nu om 2:30 voor de file uit in de bus. Maar gewoon lekker de hele dag thuis. En dan vanavond op de fiets naar het werk. Dat is altijd wel heel luxe en heel leuk. En ook altijd wel weer heel spannend om in Amsterdam te staan. Ja, er komen veel vrienden, collega's, mensen uit het vak.
Ik hoor altijd dat het Amsterdamse publiek toch net even iets anders is dan in de rest van Nederland.
Veel leuker.
Veel leuker? Nee. Oh, kijk.
Ik weet het niet. Ik weet niet of er echt zo'n verschil is. Natuurlijk voel je wel, soms kan aan de zaal liggen. Het is gewoon aan de samenstelling van het publiek. Amsterdamse publiek is misschien gewoon meer gewend en ziet meer. Ik weet het niet precies.
Nou, het zit natuurlijk alweer, zit al een beetje als gegoten. Dat vertelde je me net al heel eventjes, want jullie zijn halverwege de tour.
Ja, we hebben er
dus jullie hebben het al een aantal keer gespeeld.
Ja.
Maar vanavond dus in je eigen stad.
Ja.
Kan je ons een klein beetje een inleiding geven naar waar we naar gaan kijken? Want jouw rol is wel ontzettend veelomvattend.
Ja.
Maar als we beginnen, want je begint als een klein meisje.
Het verhaal... Gert Thijs is de regisseur die ook het boek bewerkt heeft. En dus tot een toneelstuk omgevormd heeft. Heeft er een raamvertelling van gemaakt. Dus we beginnen eigenlijk bij het einde. Het einde van het verhaal is dat Hedwig aan de oevers van de Seine in Parijs... zich hoereert om aan morfine te komen. Daar klampt ze allerlei mensen aan en dan valt ze flauw. Ze wordt naar een ziekenhuis gebracht. En daar komt zuster Paula aan haar bed zitten, gespeeld door Ella van Drumpt. En aan zuster Paula vertelt Hedwig haar hele verhaal. En dan maken we dus een sprong in de tijd. Het verhaal begint als Hedwig een jaar of 13 is, als haar moeder overlijdt. Hedwig daar een enorm schuldgevoel aan overhoudt, omdat zij... Hedwig was ziek en haar moeder heeft aangestoken. Dus haar moeder is overleden door de ziekte van Hedwig. En vanuit daar ontvouwt zich het hele drama. De verkeerde keuzes van Hedwig, die zo enorm verlangt naar een rustig leven, maar een veel te avontuurlijke inborst heeft die helemaal niet past in 1900. En bovendien veel te open, frivol en ze ook seksueel is.
Ja. Het is een bekend verhaal.
Ja.
Maar wel, het is een boek wat je vaak voor je lijst leest. Het is echt al wat ouder. Kende je het al voordat je aan het stuk begon?
Nee, ik had wel van de titel gehoord. Maar ik had het zelf nog nooit gelezen. Ik heb voor mijn lijst heel andere boeken gelezen. En ik moet heel eerlijk zeggen, als ik de rol niet gespeeld had, had ik het einde van het boek ook niet gehaald. Want het is wel echt, als je het nu leest, het is behoorlijk pittig gekost. Frederik van Ede heeft het zelfs voor die tijd behoorlijk archaïs geschreven. Ja, het is echt gordroog.
Ja, en het is natuurlijk in die tijd geschreven, dus niet in de huidige maatschappij. Maar in principe, als we natuurlijk kijken naar het leven van deze vrouw, zitten zoveel facetten in die we natuurlijk in deze maatschappij ook herkennen.
Ja.
Hoe heb je daar, ben je echt op zoek gegaan naar die elementen?
Nou, wat we vooral niet gedaan hebben is het heel erg situeren in 1900 of zelfs dus iets daarvoor. Frederik van Ede laat het situeren in 1850 of zo. Dat hebben we heel bewust niet opgezocht. Het is niet zo dat we met mobiele telefoons over het toneel lopen en het over euro's hebben. Maar we hebben wel geprobeerd er iets tijdloos van te maken. Omdat het een verhaal is van alle tijden. Van een vrouw die op zoek is naar geluk. En dat geluk niet in zichzelf kan vinden. En zich voortdurend vastklampt aan alle voorbijgangers die ze tegenkomt. Ongelukkig genoeg deze mannen ook met zich mee de afgrond inneemt.
Ja, want we kijken eigenlijk naar een soort innerlijke strijd ook van deze vrouw. Er gebeurt heel veel aan de binnenkant. Maar als je op het toneel staat, dan gaat het natuurlijk heel erg naar wat je uitzendt. Was dat voor jou als actrice een uitdaging?
Ja, dat is natuurlijk altijd een uitdaging. Het mooiste is als het niet in de tekst staat om het wel te spelen. Om niet te spelen wat er in de tekst staat, maar alles wat daar tussendoor aan de hand zou kunnen zijn. En dat is altijd wel weer een uitdaging. En het is altijd heel spannend of het publiek dat begrijpt en pikt en daarin mee wil gaan. Wat je wil vertellen tussen de regels door. Daar heb ik altijd wel een beetje buikpijn van, vlak voordat we voor het eerst op moeten.
En hoe is het nu met die buikpijn?
Nu gaat het goed. Hoewel ik moet zeggen dat ik ook wel een gezonde spanning voel om vanavond hier in de Lamar te staan.
Ja, dat heb je misschien ook wel nodig, eventjes die gezonde spanning.
Die is altijd wel lekker.
Nou, het is natuurlijk ook een stuk waarin jij als actrice vrij centraal staat. Ja. Het draait om jou.
Ja.
Is dat soms moeilijk? Of heb je daar soms eventjes hulp bij nodig van tevoren? Of ook van de medespelers? Hoe werkt dat voor jou?
We hebben, zoals bij elke voorstelling, en dat ontstaat altijd. Ik kan nooit precies de vinger erop leggen waar dat dan is. Maar hebben we onze eigen ritueeltjes. Dus nu met deze groep, ik zal maar niet heel erg in detail treden wat ons ritueeltje is. Maar we doen altijd een soort rare...
Nou, doe maar wel.
We doen altijd een soort rare jel.
Oh, heerlijk.
En,
ja.
Dat is heel leuk. Een soort hakka maken we ervan. En dat is heel grappig. En dat voelt altijd heel fijn. En ik ben helemaal niet zo bijgelovig. En ik denk ook prima dat ik de voorstelling kan spelen als we dat niet doen. Maar ik heb hem toch, voor mijn gevoel heb ik hem toch altijd even nodig. Dat we even met z'n allen bij elkaar staan en even elkaar in de ogen kijken en dan ervoor gaan. En ik heb gewoon overal op het toneel glaasjes water verstopt.
Zorgen dat niemand erover struikelt. Natuurlijk.
Zorgen dat niemand erover struikelt. Maar over het algemeen weten mijn collega's wel waar de glaasjes water staan. En
want heb je veel tekst?
Ik heb best wel veel tekst. Ja. Ik praat dus ongeveer 100 minuten aan
vandaar
één stuk
het water.
Ja, vandaar het water.
Dat is essentieel.
Maar ik heb super fijne collega's. Wat ik eerder al zei, Ella van Drumt, die zuster Paula speelt, die is ook de hele 100 minuten op toneel. En als ik het even moeilijk heb, of als ik, dan kijk ik even naar haar en dan knikt ze me bemoedigend toe. En dan denk ik, oké, we gaan weer verder. Soms ben je wel eens ergens dat er 72 mensen in de zaal zitten op een matinee op zondagmiddag. Dat je denkt, oh, waarom ben ik hier? Voor wie doe ik het? En dan, dat kunnen zomaar toch nog de allerleukste, bijzonderste voorstellingen worden.
Ja.
En dat lukt als je dat met z'n allen doet. En wij zijn met 7 acteurs. En
dat duurt super. Dat even. Want in het begin kijk je dan de zaal in. En dan inderdaad denk je, oh, dat is inderdaad, zoveel mensen zitten er.
Ja.
Is er een bepaald moment na het begin dat zeg maar die wand van het publiek wegvalt? Of ben je daar altijd bewust van?
Nee, ik ben me er meestal wel bewust. Nou, ja, vaak wel. Er zijn wel momenten dat je zo... Dat het samenspelen zo leuk en spannend en nieuw is. Dat je dat heel even vergeet. Maar het werk is natuurlijk om het verhaal over het voetlicht te krijgen. Dus wij kunnen niet achter het voetlicht een beetje gaan lopen.
Je eigen feestje bouwen. Je bent bezig met, dat doe je samen met het publiek.
Ja, dat is wel het belangrijkste.
Ja, want hoe werkt dat? Want je hebt op een gegeven moment natuurlijk, je hebt try-outs gehad. En op een gegeven moment gaat het op een bepaalde manier lopen.
Ja.
En dan zit het als gegoten, of nou ja, zo kun je dat een beetje noemen.
Ja.
Maar dan alsnog ben je bezig met het opbouwen van zo'n stuk. Want elke keer heb je een nieuw publiek.
Ja. Ja.
Kan je daar iets van een voorbeeld geven? Iets voor ons, waardoor we iets van handvatten krijgen, als we dat iets meer begrijpen hoe dat werkt? Of is dat heel, heel
hoe
moeilijk?
Hoe je een voorstelling opbouwt.
Ja, want elke keer is het toch weer anders.
Elke keer is anders. Elke keer begin je fris en opnieuw. En ik weet niet zo goed hoe ik dat uit moet leggen, denk ik. Omdat het ook zo... Het klinkt zo lullig als ik dat in woorden ga vangen.
Dat is ook al heel moeilijk, hoor. Ja, dat snap ik.
Het wordt zo klein als je het gaat...
Ja, nou, dan zou het ook zijn alsof je het kunt vastpakken. Zo van, nou, dat doen we even zo en zo.
Nou ja, precies, dat is het.
Handleiding,
dus
maar dat
niet,
werkt niet.
Omdat
dan
zou je het kunnen sturen en dan zou je elke avond een fantastische avond hebben. Terwijl het ook wel eens ietsjes minder gaat of juist heel veel beter. Maar dat is ook de magie ervan, denk ik. En dat is elkaar even aankijken voordat het doek opgaat en even... ja, met twee voeten in de grond gaan staan of zo.
Ja, en over die magie. Ik denk dat dit stuk ook heel veel onderdelen heeft of elementen die magie een beetje helpen te laten ontstaan.
Mm-hmm.
In dit werk, zijn er bepaalde scènes of momenten die voor jou heel belangrijk zijn?
Er zitten heel veel scènes in die voor de ontwikkeling van het personage heel belangrijk zijn. En die ook super leuk zijn om te spelen door de dingen die er gebeuren of zo. Of door de lach die er uit de zaal komt op een raar moment of net. En dat alle scènes zijn me wat dat betreft even dierbaar. Omdat ze allemaal samen de toren bouwen of de blokken stapelen. De puzzelstukjes vormen van het verhaal van Hedwig. En er zijn gewoon...
Ja, ben je het eens met de keuze die bijvoorbeeld Ger heeft gemaakt? Want je hebt natuurlijk bepaalde dingen die er wel worden benoemd uit het boek. Want het is een groot boek, wat je ook zei. Het is ook wel moeilijk te behapbaar.
Ja.
Dus daar moet je echt, dat is best wel een kunst om daar natuurlijk de dingen uit
dat
te
is,
halen
dat
die
is
werken.
Dat is bizar moeilijk. En bij dit boek waar helemaal geen dialoog in zit. Het boek is alleen maar beschrijvend. Tot geloof ik de laatste twee hoofdstukken, daar zit iets van dialoog in. Maar tot die tijd wordt er alleen maar en toen en toen en toen en toen en toen gezegd. En dan ook nog in volzinnen van 4, 5 regels.
Ja, ik kon net zeggen, er zitten geen punten waarschijnlijk.
Nee, weinig
daar
punten.
Had hij niet en, van gehoord.
Dus om daar een goed lopend, mooi, zinvol toneelstuk van te maken. Want dat is natuurlijk ook nog zo. Er is al een boek, er is al een film. Waarom het toneelstuk? Wat is de meerwaarde van het toneelstuk on top of de dingen die er al zijn? En ik vind dat hij dat bijzonder mooi gedaan heeft. Echt. En heel slim. En heel speelbaar, energiek, leuk, modern.
Want hoe maakt hij het speelbaar?
Ja, dat zou je aan hem moeten vragen. Dat weet ik niet. Hij heeft
voor jou als acteur is dat natuurlijk gewoon... Er zijn bepaalde aanwijzingen misschien die hij geeft... of bepaalde dingen die er in de scène zijn opgenomen... die jou kunnen helpen als acteur.
Wat ik altijd doe is... ik krijg het script en dan... mits het een boekbewerking is die ik speel natuurlijk... dan pak ik het boek erbij en dan ga ik in het boek op zoek naar aanwijzingen. Omdat natuurlijk een bewerker ook al geschrapt heeft en dingen gecomprimeerd heeft. Dus dingen lijken soms korter door de bocht dan dat ze daadwerkelijk zijn of dan dat ik ze kan spelen. Dus het grootste werk voor mij zit erin, voordat de repetities beginnen, is het leren van mijn tekst. En dus op zoek gaan naar aanwijzingen in het boek over hoe ik het personage kan spelen. En dan als we beginnen met de repetities, dan gooi ik dat boek het raam uit en dan luister ik naar de regisseur of ga ik in gesprek met de regisseur, met de medespelers over hoe we het kunnen vormgeven. En dan moet het ook... dan moet het toneelstuk ook loskomen van het boek.
Want dan moet het op zichzelf gaan staan. Dus je gaat echt een onderzoek aan het begin.
Ja, daar ben ik wel ruim een maand mee bezig.
Nou, dat boek is inderdaad met een grote gang.
Ja. Ja,
dat kan ik door de familie alleen al misschien.
Ja,
het is natuurlijk ook een dramatisch verhaal. Niet een klein beetje ook. We zien alle dramatiek die je zou kunnen bedenken in het leven komen eigenlijk eventjes voorbij.
Ja, wordt aangestipt. Ja,
ja want ja. Hoe doe je dat als je op het toneel staat? Wil je natuurlijk wel die drama overbrengen. Maar als je alleen maar drama probeert te brengen, dan raakt het publiek natuurlijk uitgeput.
Ja, en ik ook.
Ja.
Ik had een docent op de toneelacademie en die zei toneelspelen is de falende poging. En dat is wat ik altijd me herinner. En dat is natuurlijk het meest interessante. Toneelspelen is moeten huilen, niet willen huilen. Per se niet willen huilen en toch huilen.
Dus echt maar voor het spelen eigenlijk blijven.
Hoe bedoel je dat?
Nou, je zit er tegenaan, maar je gaat...
Je vecht er tegen.
Ja, dus het is net... Ja. Ja, je gaat er net voor zitten.
Ja. Ja, en dan er heel hard tegen vechten. En dan dat gevecht verliezen. Dus de falende poging.
Ja.
En dat...
Nou, zij belichaamt dit bijna, hè? Die falende poging.
Zij belichaamt dat, ja. Absoluut. Absoluut. Zo zijn er meer vrouwen in die periode... of tenminste uit de grote klassieken... die dat ook op die manier hebben. Eline Veren, Madame Bovary, Anna Karenina.
een soort eliteclubje vrouwen die heel hard hun best deden om gelukkig te worden en het echt niet in zich hadden. En dat kan aan tal van factoren liggen, aan de tijd waarin ze leven, aan de mensen die ze ontmoeten, aan de innerlijke verlangens, aan de strijd die ze voeren.
En misschien juist wel die strijd die ze voert.
Ja, ja.
Die maakt het eigenlijk alleen maar erger.
Ja, 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 ja.
Maar we gaan denk ik ook zo langzamerhand wel een beetje van haar houden misschien wel.
Hopelijk wel, ja, hopelijk ja. wel. Want anders dan is het 100 minuten natuurlijk niet leuk. Nee, gelukkig krijg ik van veel mensen na afloop van de voorstelling terug dat ze meegeleefd hebben. En niet, kijk, dat is natuurlijk, je vroeg me net over hoe ik me dan daar op hoe dat met die buikpijn zit. Dat was mijn grootste buikpijn. Dat ik dacht, stel nou dat het publiek na 20 minuten afhaakt. En denkt, nou, dit is zeikwijf, hier heb ik echt niks mee te stellen. En uitschakelt. Dan heb je gewoon een hele lange rotavond. Want ik ga niet af en het wordt niet beter.
Nee.
Gelukkig krijg ik van veel mensen terug dat ze meeleven en van haar houden, ja. En het beste voor haar willen.
En had je het idee, voordat je begon aan deze rol, dat het zo groot zou worden? Want het is natuurlijk een vrij grote rol.
Ja.
En zoals je zegt, mensen leven met jou mee. Je geeft ze echt iets mee ook, denk ik, na afloop. Had je dat van tevoren bedacht?
Nee, dat kun je niet bedenken. Ik had natuurlijk wel... Ik heb eerder grote rollen gespeeld. Eline Veren bijvoorbeeld heb ik gespeeld. Dus ik wist het wel een beetje, maar het is altijd weer... Het is altijd opnieuw iets maken. Het is nooit hetzelfde hoeveel bepaalde rollen soms ook op elkaar lijken. Of in elk geval van de buitenkant op elkaar lijken. Het is altijd echt iets anders. En
bestaan deze rollen dan ook een beetje in jou? Heb je nou het gevoel dat je dat er een Eline Veren in jou zit, zeg maar, dat je die...
Nou, gelukkig niet.
Nee, maar zeg maar dat je het gewoon zo kan vastpakken. Op een gegeven moment, je bouwt dat natuurlijk op. En zou je kunnen zeggen dat je nu een Hedwig hebt te pakken hebt, zeg maar?
Ik heb wel een versie van Hedwig te pakken die ik snap en die... van waaruit ik kan vertrekken. Maar dat is natuurlijk mijn Hedwig. Dus als jij het zou spelen of wie dan ook, zou het er heel anders uitzien. En ik speel haar zoals ik denk dat het moet. Dat zal iemand anders natuurlijk weer heel anders doen.
Maar voelt dat nu als een soort persoon voor jou, die je er nu hebt? Je hebt natuurlijk een aantal keer gespeeld.
Het is wel iemand die ik langzaam begin te kennen, ja. Maar ook iemand die me nog steeds kan verrassen of zo. Ik denk, oh ja, wacht even, dit is ze natuurlijk ook. En dat is zo heerlijk aan een voorstelling 60, 80, 100 keer mogen spelen. Omdat je iedere keer nieuwe dingetjes ontdekt. En soms komt dan de regisseur kijken en die zegt dan, nee, dit is niet, dit hoort niet, dit klopt niet, dit past niet, dit moet je weer weglaten. En dat doe je dan weer wel. Laat je het weer weg of dan verzin je weer iets anders. En zo groeit en ontwikkelt dat de hele tijd.
Ja, dus het blijft voor jou spannend. En ja. Als je het vanavond gaat spelen, wie weet wat je nou gaat leren over Hedwig.
Ja.
Samen met ons. Ja. In het Lamar Theater dus.
Tot en met zondag. Ja.
Ik ben heel erg benieuwd. En het is heel spannend dus. Want het zal waarschijnlijk weer... Er zal weer opnieuw een Hedwig ontstaan. En die is een beetje uitbreiden. En ik wens je ontzettend veel plezier vanavond.
Dankjewel.